Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drenkt hen met de stroom van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En ook op deze nieuwjaarszondag, de eerste zondag van de maand van dit jaar, zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het prachtige werk waarmee hij begonnen is niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het tweede en het vierde couplet zingen. Het tweede en het vierde couplet van lied 478. Laten we met elkaar gaan bidden en deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel voor die ene hoop waar we van gezongen hebben in het lied. Heer, en dank u wel dat we ook dat ene brood mogen breken vanmorgen. Dat we samengekomen zijn door die ene geest, in die ene hoop, in dat ene lichaam. Heer, dank u wel voor die band die we zo samen mogen ervaren vanmorgen. Heer, ik wil u danken dat we zo aan het begin van dit nieuwe jaar onze hoop uit mogen spreken. Heer, dat we onze dank uit mogen spreken. Heer, dat we uitzicht mogen hebben. We weten niet, Heer, of dit het jaar is dat u terug zult komen. We weten niet precies wat er dit jaar met ons persoonlijk gaat gebeuren. Maar u weet het wel. En wat is het goed, Heer, om u te volgen en u te kennen als onze goede herder, die precies weet wat nodig is in ons leven. Heer, we willen u hartelijk danken, Heer, dat we vanmorgen zo bij elkaar gekomen zijn. En wil u vragen, Heer, wilt u dit komend jaar, dit nieuwe jaar, ook tot uw doel komen in ons leven? Heer, we hebben allemaal inderdaad, zoals we gehoord hebben, misschien wel onze voornemens. Heer, als we denken aan de voornemens van Daniel, dat hij zich voornam zich niet te verontreinigen met de spijzen van de koninklijke tafel. Heer, als het voornemen was van Nehemia om Jeruzalem te gaan herbouwen. Heer, we lezen ook verschillende keren in de Bijbel van mensen die plannen maakten, die zich volkomen toewijden aan u. Heer, laat het dit jaar een jaar zijn waarin we ons opnieuw en ook volkomen toewijden aan de zaak van de Heer. We weten niet wanneer u terug zult komen, maar we weten wel, Heer, dat we in een tijd leven waarin we opgeroepen worden om wakker te zijn, om te waken en om klaar te zijn op het moment dat u terug zult komen. Heer, wilt u ons vanmorgen zo uw zegen schenken? Ook als we met elkaar het brood gaan breken. Heer, wilt u dan door de tekenen tot ons spreken? En we danken u, Heer Jezus, dat u als het brood naar deze wereld gekomen bent. In het Bethlehem, in het broodhuis voor ons geboren werd. En dat u zelf gezegd heeft, Heer Jezus, wie van dit brood eet, zal nooit meer honger hebben. Heer, dank u wel daarvoor. We willen vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor Mike en Wilma Dwight. Het is fijn dat ook zij via internet deze diensten zo ver weg ook kunnen beluisteren. En op deze manier ook met ons verbonden zijn. En dat willen we ook bidden voor al die andere mensen, broeders en zusters van ons, die wegens ziekte of ouderdom de dienst niet meer kunnen volgen, niet meer kunnen meemaken, maar op een later tijdstip of op een afstand wel kunnen volgen. Heere, wilt u hen zegenen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u Mike en Wilma bewaren onderweg en hen tot een zegen stellen voor het zendingswerk in Oost-Azië. Heer, ze lopen veel gevaar en het is ook soms dreigend in de landen waar ze werken, maar wilt u een muur rondom hen zijn. Heer, we willen ook bidden voor broeder Ipskamp. Wilt u hem bewaren? Wilt u hem sterken? Wilt u hem kracht geven? Heer, het is een moeilijke periode waar hij doorheen gaat. Samen met zijn vrouw doet hij. Maar wilt u alsjeblieft hen bemoedigen? Dat bidden we ook voor broeder en zuster De Graaf. Heer, wilt u hen ook door deze hele moeilijke periode heen dragen? We willen ook bidden voor uw volk Israël. Heer, er is een grondoorlog gaande. En we weten, Heer, dat zolang u niet teruggekomen bent, Heer Jezus, zal het altijd strijd zijn. Dat zegt u ook in uw woord. Het zal altijd strijd zijn. Totdat de vredevorst zal komen. En u de zaak op orde zult stellen. Heer, en dat u terug zult komen. En dat vanuit Jeruzalem, de stad van de grote koning, de vredevorst, de vrede over de wereld zal regeren. Heer, we zien er naar uit. We zien er naar uit, Heer Jezus, dat u terug zult komen om uw gemeente tot u te nemen. Om daarna samen met u in heerlijkheid te mogen verschijnen en met u te mogen regeren over deze wereld. Heer Jezus, dank u wel voor die geweldige toekomst. Dank u wel voor die geweldige hoop. Zo willen we ook bidden, Heer, wilt u met broeder Koos en zuster Sjoukje Kloppenburg zijn. U weet dat Sjoukje Kloppenburg deze maand opgenomen zal worden in het ziekenhuis. Heer, wilt u haar ook rust geven? En ook dat ze zich over mag geven aan u. Dat ze mag weten, Heer, dat ze ook dan op u mag vertrouwen. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo vanmorgen een heel goed uur met elkaar geven. Wees ook met de kinderen op de zondagsschool. De peuters in de peutergroep en de kleintjes in de crèche. Heer, ook hen die hen begeleiden of hen onderwijzen, wilt u hen ook heel veel liefde voor u geven. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst en zo elkaar ook op mogen dragen aan uw genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een paar prachtige lofliederen zingen uit de bundel Opwekking. En dan beginnen we met het hele bekende lied, lied 7. Lied 7. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Lied 7 uit de bundel Opwekking. Dan is er ook nog zo'n prachtig lied, 99. Volgen wil ik u, o trouwe Heer, volgen op mijn levenspad. Heel mijn toekomst, ook 2009, is bij u bekend. Ja, gij leidt mij stap voor stap. Lied 99 zingen we ook één keer. Dat volgen, dat doen we niet in ons eentje, niet alleen, maar dat doen we schouder aan schouder, met elkaar, samen op weg. Dat is ons gebed, 249 uit Opwekking. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Laten we samen twee gedeelten lezen uit het woord van God. En zoals al gezegd, het eerste gedeelte komt uit Genesis, hoofdstuk 2, vers 18 tot en met 24. Genesis 2, vers 18 tot en met 24. Daar lezen we: en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelde des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het ook heten. Dat heet in het Latijn nomenclatuur. Nomenclatuur, dat betekent dat je alles een naam geeft. In vers 20 staat: en de mens gaf namen aan al het vee, en aan het gevogel des hemels, en al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, dit laatste vers, dat wordt 4 keer herhaald in het Nieuwe Testament, en 1 keer daarvan lezen we in Efeze 5, en daarvan wil ik ook nog een klein stukje lezen. Efeze 5, vers 22 tot en met 32. Daar kunnen we lezen in Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Mijn gebed is dat de Heer zijn woord aan ons allen zal zegenen, ook op deze morgen. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar dat prachtige lied zingen: aanschouw het lam, aanschouw de schepper van het heelal. Wat de schepper van het heelal voor ons aan het kruis gedaan heeft. Een prachtig mooi lied. En laten we dat samen zingen. We gaan luisteren naar het voorspel. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En als we de collecte ingezameld hebben, dan gaan we met elkaar dit prachtige lied zingen. Geweldig om zo'n prachtig lied vanmorgen te mogen zingen. Vorig jaar, de laatste maand van vorig jaar, hebben we een aantal keren na mogen denken over wie zijn we als gemeente. Een bijbelgetrouwe gemeente, een verwachtingsvolle gemeente, een nuchtere gemeente. Allerlei toespraken van vorig jaar. Ik hoop dat u zich daar nog iets van kunt herinneren. Als u dat niet meer kunt, dan is er misschien nog wel het een en ander terug te vinden op internet. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over de eerste zin van onze missie als gemeente. En het eerste, en ik heb er ook in het novembernummer van het gemeenteleven over geschreven. Ik had het hele huis een beetje omgekeerd, want ik heb tot nu toe nog alle nummers van gemeenteleven bewaard, maar het novembernummer was ik kwijt. Dus ik heb alles op zijn kop gehad zo'n beetje en inderdaad, Helene die vond het novembernummer nog weer terug. Dus ik heb het nog weer teruggedaan. Zeker de moeite waard om deze artikelen te bewaren. Want in het novembernummer heb ik u geschreven over die eerste kleine zinsnede van onze missie. En onze missie begint met de woorden in een veranderende samenleving. Kunt u het nog herinneren? In een veranderende samenleving. Wij leven vandaag in een veranderende samenleving. Met een steeds sneller tempo veranderen de dingen om ons heen. Wat verandert er zo wel in de wereld om ons heen? Ik heb zomaar een aantal dingen opgeschreven. En dan gaat het met name over de laatste 50 jaar waar we als gemeente van Jezus Christus in deze samenleving middenin staan. We denken aan de mobiliteit. De mobiliteit. Er is een hele mobiliteitsnota in Den Haag gepubliceerd. We moeten als wereld mobiel zijn, waardoor we steeds sneller worden. En de wereld steeds kleiner wordt om ons heen. En we denken dat we daardoor tijd winnen. Het resultaat is dat we steeds minder tijd hebben, ondanks onze mobiliteit. Tweede woord, wat ik u even wil noemen, is de communicatie. De communicatie in deze tijd. Ik moet nog denken aan de tijd dat ik nog maar een klein jochie was en in de straat was er één persoon die een telefoon had. En als er gebeld moest worden, moesten we naar die persoon om even te bellen. De communicatie, alles heel dichtbij. Alles in, ja, ik ervaar het zelf ook, als je een dochter hebt in Amerika, je kunt met elkaar praten via de computer en elkaar ook nog zien. Zo dichtbij. Dan denken we nou, dat levert wel heel wat op. En toch, ondanks onze communicatie, is er nog nooit zoveel eenzaamheid geweest als in deze tijd. Nog een woord, waar zoveel verandering in is. De wetenschap. Oh, wat wordt er veel ontdekt. Wat staat de wetenschap op een hoog peil, zoals we dat met elkaar kunnen noemen. De natuurwetten worden bedwongen. En we vliegen net zo makkelijk als een vogel door de lucht. We kunnen van alles en nog wat doen. We zijn zelfs bezig om in het nucleair centrum in Genève zelf het primitieve leven te ontwikkelen. Wat is het resultaat? Het resultaat is dat de mens op de troon van God gaat zitten. Nog een gevleugeld woord in onze tijd, de industrialisatie, de voortschrijdende techniek. Voor ons is alles toch mogelijk binnen het productieproces. En alles is toch mogelijk om aan te schaffen. Dit leidt uiteindelijk tot de 24 uurs economie. Ook vandaag, we reden onderweg hier naartoe en we zeiden nog tegen elkaar, je moet het toch niet in je hoofd halen om zelfs vandaag nog weer een koopzondag te organiseren. Want het is toch immers de eerste zondag van de maand. De 24-uurs-economie. En waar leidt het uiteindelijk toe? De hele industrialisatie leidt tot het kapotmaken van de hele schepping waar u en ik op leven. Een enorme milieucrisis. En iedereen weet dat tegenwoordig. We hebben te maken met een enorme vlucht van het entertainment. Mensen willen vermaak. Mensen willen bezig gehouden worden. Mensen willen genieten van tv-programma's, van internetsites, van bioscoop, theater, muziek. Er is een enorme vlucht in het entertainment. Dus als u nog ergens een beroepskeuze zoekt, nou dan zou ik zeggen, kies daar maar voor, want er is goed geld mee te verdienen. Grenzeloos genot leidt uiteindelijk tot mensen die niet meer kunnen nadenken. Amusement, misschien kent u dat woordje wel, amusement betekent letterlijk zonder denken. En er zijn vooral de laatste tijd in de wereld, ook in politiek Den Haag, steeds minder werkelijk wijze mensen. Echt wijze mensen. Entertainment heeft de wijsheid verdrongen. We denken aan de normen en de waarden die heel erg veranderen in onze tijd. In een tijd waar eigenlijk alles wel mag, als je je maar goed daarbij voelt. En dit leidt uiteindelijk tot een zingevingscrisis. Waarom ben ik hier nog? Wat is de zin van het leven? Daarnaast hebben we ook natuurlijk te maken met heel veel theologische veranderingen. Theologische veranderingen over bijvoorbeeld onderwerpen. God zal toch niet toelaten dat er één mens verloren gaat. Alle mensen worden toch uiteindelijk behouden. Waar maken we ons druk om? Waarom moeten we de mensen nog het evangelie brengen? Predikanten die dat zonder meer verkondigen, ook binnen evangelische gemeenten. Ze kunnen absoluut niet beseffen of verkondigen dat een mens zonder Jezus Christus voor eeuwig verloren gaat. Is het dan ook nog wel een eeuwig behoud, als eeuwig niet meer eeuwig is? Theologische veranderingen, zoals bekende evangelische predikers, die nu niet meer geloven in een zesdaagse schepping. En die gewoon zeggen, ach, het is allemaal toevallig ontstaan. Of we geloven wel in een hogere hand in de schepping. Theologische veranderingen. Je hoeft vandaag toch niet meer ziek te zijn. Je kunt vandaag niet meer ziek zijn. Want Jezus is vandaag koning. En elke ziekte is uit de duivel. Theologische veranderingen. Het leidt uiteindelijk naar een enorme godsverduistering. Mensen die absoluut niet meer weten wie God is. Die helemaal geen kennis meer hebben van ja, de identiteit, het wezen van God. Wij denken heel veel te winnen met alle veranderingen. En uiteindelijk wordt de mensheid berooid van het werkelijke leven. Geen tijd meer. Eenzaamheid. De mens wordt God. De mens veroorzaakt een milieucrisis. Dwaasheid in plaats van wijsheid. Zingevingscrisis. Godsverduistering. Toen de schoolwet kwam en het onderwijs voor iedereen toegankelijk gemaakt werd, hier in Nederland, weet u wat er toen geroepen werd? Als de schoolplicht er is, men zei eigenlijk als de scholen opengaan, dan kunnen de gevangenissen dicht. Dat werd letterlijk gezegd in Den Haag. Als de scholen opengaan, dan kunnen de gevangenissen wel sluiten. Is het gebeurd? Nou, dat zijn de oplossingen die de mensen aandragen. Misschien is het wel eens goed om eens even te kijken hoe de Bijbel spreekt, reageert over alle veranderingen waar we in deze wereld mee te maken krijgen. En natuurlijk, ja, als je over veranderingen eigenlijk de eeuwigheid van God wilt spreken, ja, dan moet je eigenlijk het boek Prediker maar eens lezen. Ik ken mensen die alleen door het lezen van het boek Prediker gewoon tot geloof gekomen zijn. Zonder tussenkomst van een evangelist of een persoon. Ze hebben het boek Prediker gelezen en ze kwamen zo onder de indruk van de betrekkelijkheid van het menselijk leven en de grootheid en de eeuwigheid van God. Nou, psalmen, spreuken en dan krijg je Prediker. En daar staan een paar versen in die, ja, die over die veranderingen gaan. In Prediker hoofdstuk 1, daar lezen we in vers 8. Prediker hoofdstuk 1 vers 8, daar staat: alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Prediker 1 vers 8, dus alle veranderingen ook. Het oog, het ontdekken zou je kunnen zeggen, we willen steeds meer zien. Het oog wordt niet verzadigd van zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn. En wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw? Het was er al in verre tijden, die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden. En ook van de latere die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen. Bij hen die nog later leven zullen. En dan één bladzijde verder in hoofdstuk 3 vers 15. Hoofdstuk 3 vers 15, daar staat: wat is, was reeds lang. En wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Nou, zo kijkt de Bijbel aan tegen al die veranderingen. Salomo die zegt, het is allemaal ijdel. Het bewerkt uiteindelijk helemaal niets. Wat biedt het de mens? Wat voor rijkdom? Wat voor waarde heeft het voor de mens? Hoe gaan wij om met al die veranderingen? Al die veranderingen om ons heen. Sommige mensen zien alle veranderingen als iets vijandigs. Alles wat anders wordt. We hebben ook bij ons iemand in de buurt. Als je daar met deze vrouw praat, dan hoef je maar twee zinnen te zeggen of ze zit. Ja, vroeger was het zo en vroeger was het zo. En dat was, vroeger was het allemaal veel beter. Nee, heeft geen goed woord over voor wat er ook gebeurt bij ons in de buurt. Vroeger was het allemaal goed. Is dat werkelijk zo? Vroeger was alles beter. En deze mensen die eigenlijk altijd maar de instelling hebben, vroeger was het altijd beter, die zien alle veranderingen als een vijand op hen afkomen. Als een bedreiging. Moeten we de veranderingen altijd vijandig en bedreigend zien? Veranderingen kunnen ook een uitdaging voor ons betekenen. Kunnen ook nieuwe kansen creëren. En ik denk dat de Bijbel ons dat juist wil leren. Dat in juist die veranderende wereld, waarin zoveel mensen leven met een zingevingscrisis, zoveel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven, of ja, eigenlijk zo leeg zich voelen, zo eenzaam zich voelen, zo zich bedrogen voelen door de wereld om hen heen, geeft dat niet ons ontzettende grote kansen als gemeente? Als we zeggen van nee, we willen het precies zoals vroeger, dan zijn de laatste woorden van een gemeente die uiteindelijk sterft: zo hebben we het vroeger nooit gedaan. En dat zijn dan de woorden die misschien wel op de grafsteen geplaatst zullen worden. Het is dan voorbij. Moet de gemeente een historisch monument worden van vroeger? Zo was het vroeger. Of mag de gemeente een levende gemeente zijn die zich uitstrekt naar de mogelijkheden en de kansen die God ons vandaag geeft om hem te dienen? Dat brengt ons natuurlijk bij een hele belangrijke vraag. Hoe kan of mag de gemeente mee veranderen met de samenleving waar wij in staan? Mogen we wel mee veranderen. Dat brengt ons in een enorm spanningsveld. Aan de ene kant is er het gevaar dat je als gemeente verstart en een monumenteel bouwwerk wordt. Aan de andere kant heb je de grote gevaar dat we zo ver veranderen dat we wereldgelijkvormig worden. En dat er niets meer overblijft van de identiteit die we mogen zijn in Christus, waarvan de Heer Jezus of Paulus ons zegt in Efeze 4 vers 20, maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Bedreiging of kansen of een uitdaging. Of het afglijden van een hellend vlak, waardoor je steeds meer komt in de situatie dat je helemaal geen contact of aansluiting meer hebt met de weg die de Bijbel ons leert. Hoe kunnen we veranderingen gebruiken in de gemeente? Nou, u heeft het net zelf even kunnen zien toen we dat prachtige lied zongen, Aanschouw het Lam. Is het niet een mooie verandering? Dat we met de Beamer zo'n prachtig lied kunnen tonen, met een mooie achtergrond, met een paar kruisen erop. Hier is een voorbeeld waarin je veranderingen in de samenleving op een positieve manier kunt implementeren, kunt toepassen in de gemeente. Wij hebben wel eens een keer een gastspreker. We hebben zondagsmorgens wel eens een gastspreker, die komt helemaal uit het westen van het land. Dan moet er wel mobiliteit zijn. Dan moet wel iemand in zijn autootje kunnen stappen en binnen een paar uur hier kunnen zijn. Stel je voor als je die mobiliteit niet had. Dan had zo iemand misschien, ja, lopend hier naartoe moeten komen. Of op een ezeltje. U begrijpt wel, mobiliteit kan ook heel goed gebruikt worden. Er zijn hier mensen in de gemeente die een gemeente zochten en op de computer de website deschouwplaats.nl opzochten. Hij zei, hé, daar wil ik naartoe. Wat mooi. Wat mooi dat we bepaalde veranderingen in de wereld, die ons aangeboden worden, op een juiste manier kunnen gebruiken in de gemeente. En laten we daar alsjeblieft niet terughoudend in zijn. Laten we als gemeente deze dingen ook gebruiken. En daarin mee veranderen. Maar toch, aan de andere kant, zegt de Bijbel dat wij als kinderen van God het zout der aarde zijn. Het zout, dat schreef ik er ook in dat stukje in november, het novembernummer. Het zout heeft een werking van behoud. Behoud voor verderf. Als het zout er niet is, dan verderft het. En met name in de tijd van de Bijbel werd zout daarvoor gebruikt om bederf tegen te gaan. Dus het is helemaal niet zo erg als andere kerken in Enschede of andere mensen uit gemeenten wel eens, oh, jullie zitten in die behoudende gemeente. Nou, dat is een compliment. Want dan zijn we het zout van deze wereld. Dan zijn we zout. Dan doen we ons werk goed. Dan hoeven we niet altijd mee te gaan met wat de wereld wil. Dan hoeven we niet altijd mee te doen omdat alle kerken of alle gemeenten om ons heen dat doen. Maar dan mogen we ook zout zijn. Zout is ook smaakmakend. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om zoutloos te moeten leven. Maar ja, goed, er zijn er misschien wel een aantal die dat doen. En dat wendt misschien ook wel, maar ik hou toch wel een beetje van een beetje zout erover over het eten. Zout is smaakmakend. Het geeft smaak aan het eten. We kunnen wat dat betreft een geweldige zegen zijn om ons heen. Een zoutende werking. En dat niet alleen. Zout is ook, heeft ook een reinigende werking. Nou, dat zijn zomaar een aantal dingen waarvan je kunt zeggen, dat is de werking van zout. En zo mogen we in de gemeente hier in Enschede onze plaats innemen om een zoutend zout te zijn. En dat betekent dat we ook best behoudend mogen zijn. We hoeven niet altijd mee te doen. God blijft altijd dezelfde. Er staat in de Bijbel, bij God is geen zweem van verandering. Geen zweem van ommekeer. De principes die God 6000 jaar geleden had, zijn nog precies hetzelfde. Kijk, onze gedachten en onze gevoelens veranderen vaak. Wij denken soms over dingen weer heel anders dan 10 jaar geleden. Soms is het ook zo dat heel subtiel onze meningsvorming gewoon meegenomen wordt. En we eigenlijk helemaal, als wij onze mening zouden vergelijken van vandaag met misschien 25 jaar geleden, zouden we 25 jaar geleden gezegd hebben, je bent gek. Dat je dat doet, of dat je daar zo over denkt. En zo kan het heel subtiel, heel geleidelijk, kan je mening ook aangepast worden in deze tijd. Nou, God is altijd dezelfde. En God verandert niet. En zo blijft de kern van het evangelie, de kern van de boodschap, altijd hetzelfde. Het kan wel zijn dat de manier waarop het gebracht wordt, de manier waarop het, het uitstralen, wel anders mag worden. Als het maar nooit, als de verpakking van het evangelie, maar nooit ten koste gaat van de inhoud van het evangelie. Want dat is heel belangrijk. En het kan zijn dat de verpakking van het evangelie zo werelds is, dat inderdaad de inhoud van het evangelie wel verandert. Daar moeten we voor oppassen. Wat is belangrijk? Wat is belangrijk om in dit veranderingsproces mee te veranderen als gemeente, maar wel bijbelgetrouw te blijven? Wat is belangrijk om dan toch niet wereldgelijkvormig te worden? Nou, er zijn 4 dingen die ik hier opgeschreven heb. In de eerste plaats, dat wij een gedegen, diepe kennis hebben van wat het evangelie is. Als ik vandaag bij mensen kom die soms heel enthousiast geloven en dat ook uitdragen, en ik vraag hen heel op de man af, wat betekent voor jou het evangelie? Dan hoor ik soms hele wazige antwoorden. En de kern waar het allemaal om draait, zegt men bijna niet meer. Kent u de kern van het evangelie nog wel? Echt de basis, de basics van het evangelie. Dat we als mens door de zonde onder het oordeel van God terechtgekomen zijn en voor eeuwig verloren zijn. Daar begint het mee. En dat er Jezus gekomen is om voor onze zonde de straf te dragen op Golgotha. Dat wij er eigenlijk hadden moeten hangen. Maar dat Hij onze plaats innam. En dat Christus het bloed heeft laten vloeien als reiniging van onze zonden. En dat we door het geloof in de Jezus eeuwig leven krijgen. En Hem toe mogen laten in ons leven, waardoor we het leven van God, de Heilige Geest, in ons krijgen. Kent u de kern van het evangelie nog goed? Dat moet je vasthouden. Dat is de basis. En niet zomaar van dat de Heer Jezus als het ware een soort therapeut geworden is voor onze eenzaamheid. Of een therapeut voor ons verdriet. Of een therapeut voor ons minderwaardigheidscomplex. Dat wij in het evangelie geloven om op die manier, u begrijpt het wel wat ik bedoel. Dat is de Heer Jezus niet. Kennen we het woord van God nog? Willen we echt een bijbelgetrouwe gemeente? En het woord van God, de kennis van het woord van God, bewaart ons voor een scheefgroei, voor een verkeerde verandering in de gemeente. De kennis van het woord van God. En broeders en zusters, daar maak ik me wel eens wat zorgen om. Ook bij ons in de gemeente. Dat we soms maar heel sporadisch of weinig kennis hebben van het woord van God. Dat we soms als we zeggen, nou, we lezen een stukje uit Titus, dat sommige mensen in Genesis al beginnen te zoeken van waar staat Titus? Na zoveel jaren dat je een kind van God bent. Dan denk ik van, mensen, kennen we de Bijbel dan niet meer? Echt, de inhoud van het woord van God. Dat je gewoon ook in een paar zinnen de hele geschiedenis van de Bijbel op kunt lepelen. En dat begint dan bij de schepping en het eindigt bij de komst van de Jezus voor de gemeente. Kennen we het woord van God nog wel? Daar zijn natuurlijk, wat Jan ook zei, de Bijbelstudieavond op dinsdagavond heel goed voor. En natuurlijk ook deze diensten, waarin ook een stuk onderwijs ontvangen. Kennen we nog wel Gods plan met de gemeente? Dat is de derde wat heel belangrijk is. Waarom zijn we als gemeente gemeente? En als vierde, om niet te veranderen in een wereldgelijkvormig plan, dat is, zijn we vervuld met de Heilige Geest? En niet een klein beetje, maar mag Gods Geest ons leven werkelijk vervullen? Misschien afsluitend, een van deze punten, wie zijn we als gemeente? Waarom zijn we er als gemeente? Wat is eigenlijk de gemeente? Als wij tot geloof komen, dan zijn we geen zwerfkeien, die allemaal maar zo'n beetje rondzwerven. Maar we zijn levende stenen, die samengevoegd worden tot een gemeente, tot een gebouw. Ik hoor wel eens zeggen, het stond ook, binnenkort krijgt u ook een blad uitgereikt van het jubileumnummer 400 jaar baptisme in deze wereld. U bent van de baptistengemeente. En weet u dat de baptistengemeente dit jaar 400 jaar bestaat? En weet u waar de baptistengemeente begonnen is? De wereldwijde baptistengemeente is begonnen in Amsterdam. In 1607. Nou, u kunt er alles over lezen over een jubileumnummer wat binnenkort uitgedeeld wordt. In Amsterdam door een groep Engelsen die daar gedoopt werden. En bij de baptistengemeente behoorden. Dus zo oud is de baptistengemeente wereldwijd. Nou, u kunt er binnenkort meer over lezen. En in dat nummer daar staat het geloof is niet los verkrijgbaar. Begrijpt u hem? Het geloof is niet los verkrijgbaar. Want als je tot geloof komt, dan word je ook tegelijk toegevoegd tot de gemeente. Dus het geloof is niet los verkrijgbaar. Het geloof leidt ons tot een gemeente. En als plaatselijke gemeente mogen we uitdrukking geven van die wereldwijde gemeente. Het is trouwens een prachtig mooi boek. Ik heb het gisteren gekregen, aangeschaft. En ik ga het binnenkort lezen over de weg van het wassende water. Van dokter Henk Bakker over het baptisme. En als u iets over het baptisme wilt lezen, kan ik u dat boek van harte aanbevelen. Het wassende water. En bij Boekhandel David kunnen ze dat zeker voor u bestellen. Juist in dit jubileumjaar is het best wel eens goed om dat te lezen. Als we gaan nadenken over wat nou de gemeente is, dan kijken we heel eventjes naar Adam en Eva. Waarom werd Eva geschapen? Nou, twee dingen. Twee dingen, en onthoud het goed. Er zijn twee oorzaken waarom dat God Eva gemaakt heeft. En Eva werd natuurlijk op een hele wonderlijke manier geschapen. Adam kwam in een doodslaap terecht. Een diepe slaap. In het Hebreeuws staat er het woordje doodslaap. En toen werd de zijde van Adam geopend. En uit de zijde kwam Eva tevoorschijn die been van zijn been was en vlees van zijn vlees. Nou, er staat in de Bijbel dat wij het lichaam van Christus mogen vormen. Dat wij been van zijn been zijn en vlees van zijn vlees. Dat ook de zijde van de Jezus geopend werd toen hij in de diepe doodslaap was. En dat we vanuit de zijde als gemeente van Christus tevoorschijn gekomen zijn. Twee dingen. Waarom werd Eva geschapen? In de eerste plaats omdat Adam alleen was. En hoe kon Adam nou genieten van al het moois wat God hem gegeven had in zijn eentje? Hij zag overal de dieren met elkaar genieten en Adam was alleen. Adam wilde zijn erfenis die God hem toevertrouwd heeft, deze wereld die God hem toevertrouwd heeft. Adam wilde zijn erfenis delen met iemand anders. En dat was Eva geworden. Gemeenschap, samen zijn. En het tweede, ik zal voor Adam een hulp maken. Dat zijn de twee dingen. Adam had Eva nodig als partner om de dingen met haar te delen. En Adam had Eva nodig, omdat Adam zonder Eva incompleet was. Een hulp had Adam nodig. En dan staat er zo mooi in Efeze: dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Heeft u het gelezen? Christus was alleen. Christus was de enig geboren zoon van God. En Christus wilde zo graag de rijkdommen die God hem gegeven heeft, die erfenis die God hem gegeven heeft, delen met ons. Want dan kun je pas echt genieten. Als je samen leert om te delen. Om samen te genieten van alles wat God je geeft. Genieten doe je niet alleen. Genieten doe je met elkaar. En weet u, dat is eigenlijk het eerste wat daar staat. We zijn gemeente omdat Christus ons wil laten genieten. Om samen met Christus te zijn. Om gemeenschap met de Heer Jezus te hebben. En het tweede is, we zijn gemeente. We hebben het vanmorgen letterlijk gelezen in Efeze 5. Welnu, zoals de gemeente onderdanig is aan Christus. We zijn zijn hulp. We zijn geschapen als een hulp voor Christus. Christus heeft ons nodig. Christus wil zijn werk door ons heen voortzetten. Zoals Adam Eva nodig had, zo heeft Christus ons nodig. We zijn een hulp van Christus. Wij zijn onderdanig aan Christus en Christus is niet onderdanig aan de gemeente. En hoe vaak is het zo dat in persoonlijke levens, in gemeenten, Christus het hulpje is van de gemeente. Christus het hulpje is van mij. Het moet andersom zijn. We zijn er voor hem. We mogen hem onderdanig zijn. En dan begrijpen we, als de Bijbel spreekt over een kudde schapen, waarvan hij de herder is, we mogen hem volgen. Hij wil ons leiden door ons leven heen. Dan begrijpen we dat we niet alleen schapen zijn, maar levende stenen, om samen dat gebouw van God te mogen vormen, die tempel om God te mogen aanbidden. Dan begrijpen we dat we leden zijn van het lichaam van Christus, om hem te dienen. Dan begrijpen we het, dat we de bruid zijn om Christus lief te hebben. Hem volgen, hem aanbidden, hem dienen en hem lief hebben. Dat geeft richting in de gemeente. Ik zeg het wel eens, de richting in de gemeente is naar drie kanten toe. We zijn als gemeente gericht naar boven. Waarom? Om God groot te maken in ons leven. Om God te dienen. Om God te verheerlijken, ook in ons dagelijks leven. We zijn gericht naar binnen. Om ook voor elkaar te zorgen. Om met elkaar op te trekken. En we zijn gericht naar buiten. Om andere mensen te redden. Naar boven, God loven. Naar binnen, onszelf op te bouwen. Voor elkaar te zorgen. En naar buiten, om mensen te redden. Als we als gemeente eenzijdig worden en alleen maar naar boven gericht zijn, dan worden we een zwevende gemeente. Als we als gemeente alleen maar naar binnen gericht zijn, dan worden we een ontoegankelijke gemeente, waar niemand zich thuis zal voelen van buitenaf. Als we alleen een gemeente zijn die naar buiten gericht is en mensen wil redden, dan worden we uiteindelijk een inhoudsloze gemeente. Maar deze drie richtingen, naar boven, naar binnen en naar buiten, deze drie zijn heel belangrijk voor ons als gemeente. Ik hoop dat we zo dit komend jaar gemeente zullen zijn. En dat doen wat Hij van ons vraagt, zoals Hij het bedoeld heeft. En de veranderende samenleving als een uitdaging zien, als kansen die God ons geeft om Hem te dienen in deze wereld. Amen. Laten we samen een lied zingen. Als voorbereiding voor het avondmaal. En het lied 614 uit de bundel Opwekking. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug. We willen als het ware in de geest eigenlijk betrokken zijn bij dat wat er in Jeruzalem toen gebeurde, toen hij voor ons aan het kruis stierf. 614 als voorbereiding op het avondmaal. De geweldige genade van God die in ons, in de Heer Jezus Christus naar ons toegekomen is. Voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, hebben we als gemeente van zijn lichaam, vlees van zijn vlees, been van zijn been, samen met hem hier aan tafel mogen zitten om die eenheid, die gemeenschap met elkaar te mogen ervaren. Voorafgaand wil ik graag uit 1 Korinthe 11 vers 23 het volgende lezen. 1 Korinthe 11 vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Dat avondmaal is ook altijd weer een beproevingsmaal, waarin we onszelf tegen het licht laten houden, dat we weten dat de Jezus ook zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis, dat zijn bloed ons gereinigd heeft, dat we kinderen van God mogen zijn door genade. En iedereen die een kind van God is en die Jezus Christus als heiland aanvaard heeft, is van harte welkom om met ons dat avondmaal te vieren. Dat betekent ook dat gasten onder ons die nog nooit hier in deze kerkzaal met ons het avondmaal meegevierd hebben, van harte welkom zijn als je werkelijk kunt belijden dat je door genade een kind van God bent. Als er onder ons gasten zijn die dat willen doen, wilt u dan dat even kenbaar maken dat u het avondmaal ook mee wilt vieren door even op te gaan staan, uw naam te kunnen noemen, en te belijden dat u een kind van God bent. Wie van de gasten onder ons wil graag het avondmaal met ons meevieren, wilt u dat dan even kenbaar maken door te gaan staan? Misschien kunt u uw naam even noemen. Oké. Dan bent u in de Heer Jezus een broeder en zuster van ons. En dan bent u hartelijk welkom om met ons het avondmaal te vieren. Hartelijk welkom. Ik kan het niet helemaal zien boven me. Ik denk dat er boven niemand staat. Nee, oké. Goed, dan gaan we met elkaar de Heer danken voor zijn lichaam, wat hij voor ons heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, en wat hij ons vanmorgen door brood ons aanbiedt. En ik wil graag vragen of broeder Wim Veuring met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Trouwe Vader in de hemel, dank u voor dit moment dat we hier ook aan uw tafel mogen zitten. Dank u ook dat we mogen weten dat u uw zoon gegeven hebt, uw enigste geboren zoon. Vader in de hemel, dank u voor die liefde die u ook daaruit blijkend voor ons hebt. Heer Jezus, wil nu ook u danken dat u ook uw leven gegeven hebt voor ieder die ook dat accepteert. Dank u, Heiland, dat u die beker leeg gedronken hebt, dat u gestorven bent en ook weer voor opgestaan bent. Heer, dat u ook als volmaakte offer ook opgevaren bent naar de hemel. Heer, dank u wel, Heer, dat we daar ook op dit moment ook bij stil mogen staan, Heiland. En we willen ook u danken, Heer, als we hebben gehoord over een veranderende wereld, dat we mogen weten dat we in die veranderende wereld mogen vasthouden aan uw vraag om ook, Heer, ook om aan uw tafel te zitten totdat u terugkomt. Dank u, Heiland, voor uw liefde die u aan ieder van ons schonk, Heer Jezus. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. U kunt er een stukje van afnemen en bewaar het totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd, de Heer Jezus hield met zijn apostelen, nam hij een beker. En hij zei, dit is de beker, het bloed van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond, de verbintenis met Christus, ligt niet meer gefundeerd op dat wat jij doet, dat wat wij moeten doen, maar op dat wat hij gedaan heeft. Wij kunnen het niet bereiken, het contact met God. Maar toen Christus stierf, toen Christus zijn bloed liet vloeien, toen scheurde het voorhangsel in de tempel. En toen was de toegang tot God vrij. En wat mogen we de Heer danken voor dit kostbare bloed, waardoor ons vergeving van zonde geschonken is en de vrije toegang tot God. En ik wil graag vragen of broeder Arie Middelwijk met ons de Heer wil danken voor dit bloed.
Vader, ik dank u dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. Dat u uw zoon gegeven heeft, dat de Heer Jezus, dat uw bloed gevloeid heeft voor ons. Dat wij daardoor gereinigd zijn. Ik dank u dat we ook, dat telkens we bij stil mogen staan, dat we dat hier in de vrijheid mogen doen. Dat alles genade is. Dat we daar zelf niet voor hoeven doen en dat we dat in geloof aan mogen nemen, Heer. Ik dank u dat we ook op dit moment ons daar zelf ook in mogen beproeven. En ik wil u daarvoor loven en prijzen. Amen.
Terwijl de beker rondgaat, kunnen we ook de Heer loven en prijzen. Ook in liederen die we met elkaar kunnen zingen op de achtergrond. Om zo ja, ook de Heer groot te maken terwijl de beker rondgaat. Laten we deze morgendienst afsluiten met gemeenschappelijk gebed. Het zou fijn zijn als er velen van ons in een kort dankgebed de Heer willen danken voor dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat Hij voor onze dood ingegaan is en dat we vanuit zijn dood geboren zijn. En ja, laten we daar met elkaar de Heer voor danken. Wie van u wil als eerste dat doen en dan zal ik afsluiten met gebed. Mochten zijn. Dank u wel, Heer, dat we weten, Heer, dat u ja, begonnen bent in de gemeente en dat u ook zult voleindigen. Heer, dank u wel dat we uit mogen kijken naar de dag van Christus. Dat u ons tot u zult nemen. En we weten niet wanneer het gebeurt. Maar laat het zo zijn, Heer, dat we een wakende, wakkere gemeente zijn. Heer, dat we trouw mogen blijven aan uw woord. In deze veranderende wereld. Heer, dat we in deze veranderende wereld door alles heen een bijbelgetrouwe, christocentrische gemeente mogen zijn, waarin u, Heer Jezus, werkelijk centraal staat. Heer, dank u wel voor al het Hetgeen wat u voor ons gedaan heeft. Dat u uw leven gegeven heeft om ons het leven te geven. Heer, dank u wel dat we in u opnieuw geboren zijn. En Heer, dank u wel dat u ons geroepen heeft om mee te delen in uw erfenis. Om u als een hulp te zijn hier op deze aarde. Heer, wilt u maar door ons heen werken. Heer, wilt u ons zo verder een hele fijne zondag geven. Waarin we ook als gemeente voor uw aangezicht mogen leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan het slotlied met elkaar zingen. Dat is lied 440 uit de bundel Johannes de Heer. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. 1, 2 en 3 van 440. Tijdens de eerste twee coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan hoop ik dat we elkaar kunnen ontmoeten rondom de koffie en de thee en elkaar een goed nieuwjaar kunnen wensen. Dat we op deze nieuwjaarsbegroeting elkaar even kunnen ontmoeten. Dus stel de koffie thuis nog een kwartiertje even uit en laten we even bij elkaar blijven om elkaar te mogen ontmoeten. Ik moet naar de andere kant van mijn blaadje kijken. Het is 168. Jezus, gij mijn kracht en leven. 168. De eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 168. Dankjewel, Jan-Willem. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.